Bij leven en welzijn morgen is de R in de maand. En we weten wanneer die aanstaande is, dat er overleg is, onderling, gezamenlijk. En dan gaan diverse activiteiten weer op gang komen. En dat blijkt als je kerkbladen leest en de inhoud verneemt. En op zichzelf is dat niet verkeerd, wanneer het verenigingsleven weer op gang komt. Echter, en geliefden, dat dienen we vandaag bijzonder te onthouden, dat het verenigingsleven, in welke vorm ook, klein of groot, kleine kring of grotere kring, de prediking en ook de catechisatie niet gaan benaderen of zelfs overheersen. En wanneer men een beetje thuis raakt in kerkelijk Jeruzalem, dan is dit een trieste werkelijkheid. Wat bedoelt u? Je hoort praktisch niet meer spreken over woordvrucht. Woordvrucht. Ja, soms wel avondmaalsvrucht. En dan wil ik dat niet wegcijferen. Maar woordvrucht staat voorop. Het is een zegen van God de Heere dat Hij het avondmaal geeft. Maar dat is geschonken tot versterking van het zaligmakend geloof. Maar het woord is het genademiddel. En dat genademiddel is verstrekkend. Het heeft betrekking op onderwijs en op levensvoeding. En dat zijn de wezenlijke elementen. Ja, je komt het als dominee ook niet meer zoveel voor. Als je zo onderweg is iemand spreekt. En nu weet ik heel goed dat het geestelijke leven kan altijd niet helder en klaar voor de aandacht staan. Wel, schommelingen kunnen er zijn. En wie zal bestaan voor een heilig en een rechtvaardig God? Want, geliefden, dat is de kernzaak van het geestelijke leven. God en de zondaar. En de zondaar God. En die relatie ontstaat door de machtige werking van de Heilige Geest. En de zondaar wordt gericht op God, op zijn namen zeker, maar daarbij ook op zijn heilige deugden. En Gode zij dank, God verheerlijkend, staat Christus daar niet buiten, nog minder daarnaast, maar is daarbij betrokken. Vandaar dat Christus ook in het hoge priesterlijk gebed gezegd heeft, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En daarom, jong en oud, staat met mij veel naar woord vrucht in je leven. En wat we zo even gezongen hebben uit Psalm 119, dat ook betrekking heeft op onszelf. En weet u wat er dan gebeurt, geliefden? En dat geeft de Heer wel de opening van zijn woord geeft licht. De slechten, de eenvoudigen, verstandig makende. Ja, dan mag het wel eens zijn. Wat ik ook verschillende malen in uw midden meegemaakt heb. En het was geen vleierij, maar levenswerkelijkheid. Dominee, ik heb mijn naam horen noemen. Daar ben ik geen vreemdeling van. Kijk, dan komt naar voren de machtige werking van de geest, die altijd gebruik maakt van Gods onfeilbaar woord. En dan komen we vanzelf ook terecht bij de tekst. Ja, we worden op een geschiedenis gewezen die wij vinden in het boek Handelingen. Nu is het ons bekend, als het gaat over het boek Handelingen, dan gaat het over de handelingen Gods in zijn kerk na de uitstorting van de Heilige Geest. Vandaar dat ook de persoon van de Heilige Geest zo benadrukt wordt. En dat vinden we zo ook bij de door God gezondenen. Als we Handelingen 13 lezen, dan is daar het gebed, want daar wordt gedacht aan het arbeidsveld, wat begint te Jeruzalem, maar wat over de grenzen van Israël ook gaat, wat betrekking heeft op heel deze wereld. En dan is er het gebed, en dan worden Paulus en Barnabas afgezonderd om tot de heidenen te gaan. En dan zien we ze beiden voortrekken, bemerkend de werking en de leiding van de Heilige Geest. En dan komen ze terecht in plaatsen als Antiochië, Iconium en Lystra. En daar prediken ze. En daar kan gezegd worden, en de Heilige Geest vrocht mede. Lees het thuis nog maar eens met aandacht, en dan zult u het vernemen. Maar tegen het werk van God komt altijd strijd. Want wie is de grootste vijand van het werk van God? Weet u het? En bijzonder u ouderen. Wie is de grootste vijand? Dat is de Satan. En dat is de gevaarlijkste ook die er is. En daarom stel ik de vraag, ben u bang voor de Satan? Bang. Kijk, Kolbruggen een keer uitsprak. Heere, heere, ik kom als een kind tot u, een kind dat bang is voor een hond die op het aankomt. En zo vlucht ik tot u, want de Satan. En als de Satan gaat spreken en werken, dan laat hij ondervinden of horen, want hij komt op onderscheiden wijze. Hij komt met krachtige woorden en daden en ondervindingen. En dat constateren we nu in Handelingen 14. Wel, daar moeten zij Antiochië verlaten. Dat is een van de daden van de Satan. En het is opvallend dat kerkmensen erbij betrokken zijn. Overal tref je kerkmensen aan. Ik gebruik expres de naam Joden niet, want dat geeft een verkeerde uitleg. Vooral vandaag. Maar kerkmensen. Kerkmensen. Die krijgen een overleg met het stadsbestuur. En vanuit het stadsbestuur krijgen Paulus en Barnabas de opdracht om zo spoedig mogelijk de stad te verlaten. Zo. Die kunnen niet meer spreken. En dan komen ze in Iconium. En geliefden, daar heb je weer een samenwerking tussen kerk en wereld, om het zo eens te noemen. En daar gaan ze heen, kiezen ze het hazenpad. Nee, na overleg gaan ze vluchten. En dan mogen we wel zeggen, als het over het overleg gaat, dan moet in de eerste plaats gedacht worden aan het gebed tot God. Heren, u weet van de dreigingen af. En ze zijn van plan ons te stenigen. Maar u hebt nog werk voor ons. Vlucht. En dan gaan ze vluchten. En dan komen ze in Lystra terecht. En dan krijg je dat gebeuren. Dat als die kreupele man genezen is. En dan zien bewoners in die wonderlijke daad een macht van de goden. En dan zeggen ze, Jupiter en Mercurius, die zijn tot ons neergedaald. En we weten hoe dat ze met Paulus en Barnabas om willen gaan. En hoe een beide reactie is. En dan komen er weer handelslui. En dat zijn ook weer godsdienstige mensen. En die zeggen, weet je wat jullie moeten doen? Je moet bijzonder die leider Paulus stenigen. Stenigen. Dat hij net als Stefanus dood neervalt. Want dat is de man die alles niet in de war slechts wil brengen, maar dat is de beroerder Israëls. En weet u wat de achtergrond is? Paulus neemt in de middellijke weg hun grondjes weg. Want ze menen allen, en u kunt in Handelingen 13 dat lezen. Door de werken, door het doen van de mens gerechtvaardigd worden. En dan wordt Paulus half doodgeslagen. En ze denken dat hij de geest heeft gegeven. En dan slepen ze hem zo voort. Slepen staat er. Staat het in de Bijbel. Slepen. Dus er zijn zelfs geen handen die hem opnemen en wegdragen. Slepen. En dan werpen ze hem neer. En dan komen de discipelen. En die omringen Paulus. Wie zijn onze vrienden? Jongelui. Oudere jeugd. Wie staan boven? Gaat het al groeien? Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam moeten vrezen. Er mag inderdaad gedacht worden aan belijdenis doen. Maar ga nou alsjeblieft niet ineens de link leggen, belijdenis doen en avondmaal. Maar belijdenis doen en het leven Gods, de vrezen des Heren. Kijk, en dat komt openbaar. En daar hebben ze Paulus zien liggen. En natuurlijk wonden. En wat zullen ze gezamenlijk gedaan hebben? Ze zullen toch God gebeden hebben. En daar staat Paulus op. Hij staat als het ware uit de dood op. Waarom doet God dat? Ja, waarom laat God het zo ver komen? Omdat zijn werk zou triomferen. We komen er nog wel op terug. Aan het eind van de tekst. Ja. Want God is geen pijniger. Maar hij is een wonderlijke, zaligmakende, Godverheerlijkende, waarmakende leidsman. Want de Heer heeft nog werk voor Paulus. En daarom kan hij wel als dood op de grond liggen. Maar hij gaat niet sterven. Gelijk David het zegt in Psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heren verkondigen. Maar ze hebben voor hem gebeden. En dan staat hij op. En wat zal dat een blijdschap gegeven hebben. Want er is een band, geliefden. Want God legt banden. En die banden die kunnen wel eens rekken. Maar die kunnen nooit verbreken. En dan gebeurt er wat. En dan gaat hij de stad Derbe in. De volgende dag. Hij gaat niet even uitrusten. God heeft hem versterkt met kracht in zijn ziel. En de liefde van Christus dringt hem. En daarom wordt hij gedreven om te gaan spreken. En dan staat er zo al in het tekstverband dat hij de stad ingaat. En het evangelie, het werk van Gods genade gaat verkondigen, het heil in Christus Jezus. En er worden veel discipelen gemaakt. Ja, daar worden leerlingen geboren, luisteraars, overdenkers en bidders. Dat zijn drie zaken die onderscheiden zijn, maar ze horen alle drie bij elkaar. En daarom, na het zure, geeft God het zoete. Welk werk mag er verricht worden in de stad Derbe? En dan breken ze dat werk af, want dan staat er. En dan gaan ze notabene terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië. En er is zoveel gebeurd. Brengen zichzelf in verzoeking. Zijn het overmoedige mannen geworden, Paulus en Barnabas? Nee. Ze weten van het werk Gods af in die steden. Daar zijn ze bij betrokken geweest. En dat begint eerst bij aandacht, bij luisteren. En dat gehoorde wordt in zich opgenomen en daar wordt over gesproken. in de eerste plaats met de Heere. Gaat u mee? En daar hoef je geen 50 jaar voor te zijn. Dat kan de Heer al geven op je jonge leeftijd. Dat je tot de Heere spreekt over dingen, over zaken die inhoudvol zijn, die je persoonlijk niet kent, maar waarvan je verstaat dat ze waar zijn en dat ze van God zijn. Dus dan ga je met God de Heere spreken over zijn woord. En wat gebeurt op een bepaalde tijd of leeftijd, dat gaat zich voortzetten in het verdere leven. Met afwisselende levensomstandigheden, maar het komt iedere keer weer terug. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Want uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En nu worden ze beiden getrokken en we kunnen ook wel zeggen geleid naar die drie plaatsen waar ze het een en ander meegemaakt hebben. En Paulus kan natuurlijk niet vergeten wat hem in Lystra is overkomen. Maar gebeurtenissen die gepasseerd zijn, beletten hen niet om te gaan tot de gemeente. En dan staat er zo in het 22e vers, dat zij komen tot de herderlijke zorg, tot het privé onderwijs, versterkende de zielen van de discipelen. Dat woord ziel, dat weten we, dat heeft betekenis. En dat kan wijzen op de mens zelf, maar ook op het geestelijke van de mens. En ligt het natuurlijke daarbuiten? Nee, natuurlijk ligt er niet buiten. En wanneer we de brieven van Paulus lezen, dan komen we tot op onderscheiden wijze tegen dat hij denkt aan het dagelijkse leven. En hoe is het met de Heer Jezus Christus? U weet dat velen waren aanwezig, duizenden. En geen eten. En de dag ging dalen. De avond was aanstaande. En hij sprak, geef gij hun te eten. Met het gevolg dat ze volop eten hadden. De grote weldoener laat zien en onderwijzen. Ondervinden dat hij ook de vervuller is van de tijdelijke nooddruft. En aan welke nooddruft dat we ook vandaag denken of moeten denken, we mogen het de Heere voorleggen. Maar het geestelijke staat voorop. Ja, weet u wat het zelfs is, geliefden. En ik hoop dat daarin ook veel aansluiting is van morgen en vandaag. Het geestelijke invloed in het natuurlijke leven, in de natuurlijke levensomstandigheden. Kijk, en daar moeten we nu bijzonder aan denken. Vandaar dat we lezen, versterkende de zielen der discipelen. En zijn ze nu aan selecteren gegaan? Die is een discipel en die niet, die misschien. Nee, ze hebben zich gesteld voor het volk. En wat ze lieten horen aan het volk, bijzonder in geestelijk opzicht, dat heeft ieder nodig. En daarom heeft Paulus tegen Timotheus ook gezegd, predik het evangelie. Altijd weer. Predik het woord. Noodzakelijk. Maar ook onderwijs. In het gewone leven is onderwijs en voeding nodig. Twee belangrijke zaken. Denk aan de kinderen. En dan zegt de Heer, indien je niet wordt als een kinderke, zul je het koninkrijk der hemelen niet beërven. Dus net als een kind dat afhankelijk is van de ouder. Wij waren eenmaal afhankelijk van het onderhoud door onze ouders. En ook het onderwijs. Het privéonderwijs, al was het betrekkelijk thuis, maar het gerichte onderwijs op school, gelijk dat van de week of volgende week weer gaat beginnen. Onmisbaar voor het leven en voor de toekomst. Maar er staat geschreven, leer de kinderen de eerstbeginselen, opdat ze oud geworden zijn en daar niet van afwijken. Dus in geestelijk opzicht heb je onderwijs nodig en geestelijk voedsel. En daar heeft de Heere het woord voor beschikt. Maar de Heere zegt ook, ik zend u als schapen te midden van de wolven. En op andere plaats, Johannes 10, ik ben de goede herder. En mijn schapen horen mijn stem. En ik ken van de mijne en ik word van de mijne gekund. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Er wordt gesproken over het zaad. Het zaad, schaap, kind. Zijn alle betrokken bij de zorg en de onderhouding van de Heere. Onthoud u het. Dat maakt niet lijdelijk, maar dat geeft veel gebed. Als men bemerkt de noodzakelijkheid van onderwijs, want al wie het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij, zegt Jezus. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerken. Die het van de Vader gehoord en geleerd heeft. En dat zijn levenszaken. Dat zijn geen tijden in het leven. Maar dat is gegeven voor het leven. Zo ook het komen. Het komen tot Jezus. De noodzakelijkheid daarvan. Het heilvolle daarvan en het rijke daarvan en het troostvolle ervan. Ja, er is wat te leren, geliefden. Je komt nooit uitgeleerd. Nee, in de hemel zal dat doorgaan. Kennen en vervolgen te kennen. Versterken. Dat is een opvallend woord. En weet u welk beeld dat u dan moet gedenken? Dan moet u gedenken aan zo'n jong boompje. Jong boompje wordt daar geplant in het open veld. En blijft dat zo staan? Ja. Maar wat gebeurt er als er rugwinden komen? Dan zullen de gevolgen niet uitblijven. Ja, door krachtige winden kan er zelfs de ontworteling plaatsvinden. En wat doet nu een hovenier? Wel, die plaatst er een paal naast. En dan wordt er een band omgelegd. En dan blijft dat boompje staan. En die band is zo geplaatst dat die band kan groeien, kan gaan bloeien. Dus het dient voor de plant. En wat dient nu voor het geestelijke leven? Niet in de eerste plaats het gesprek. En nu zeg ik iets wat u niet moet verkeerd verstaan. En niet het lezen op zich. Maar het kennen en het onderwijs. En de steun en de kracht. De leiding die de Heere in het woord geeft. En die de Heere ook wil schenken op de zondag. Zo zijn deze mannen werkzaam als we lezen van versterkende de discipelen. En hen vermanen en aansporen om in het geloof te blijven. In het geloof. Wat is dat? Is dat opgaan in het geloof? Nee, beslist niet. Maar zich verbonden weten in het geloof aan het voorwerp van het geloof. En dan is het gebedsleven de drijfveer daarvoor. En dan vinden we aansluiting in Psalm 17, vers 4. En dan wordt er iets aan toegevoegd. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Wij. Dus Paulus. En Barnabas en de andere dienaren van God zijn erbij betrokken. En dat woord uit het verleden, dat is in het woord van vandaag niet veranderd. Waar staat er? Tja. Dan is geestelijk leven niet zo aantrekkelijk, hè? Verdrukking. Ja, maar wij wonen niet in Noord-Afrika, Noord-Irak of in Syrië. Bij ons is het rustig, zolang. Denk maar aan alles. Want de Satan is heer op de wereld, hoor. De bezetter van de wereld. Want dat zegt de Heer Jezus Christus zelf. Dat hij de overste van de wereld is. En de Heer Jezus Christus heeft niets gezegd toen de Satan het had over alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid, dat hij er macht over had. Nee. Maar weet u wat we in de Bijbel niet lezen? En ik hoop dat er zijn, en ik geloof dat er zijn, die daar blij om zijn. Hun naam koning. Wel bezetter. Net als Hitler. Bezetter. Maar geen koning. Zichzelf opgeworpen. En de ene overwinning na de andere overwinning behaald. En zo is Satan ook bezig, maar is geen koning. En mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En weet u wat we nu ook zingen? Naar aanleiding van de 10 geboden. Maak mij uw beeld gelijk. Ja, op hem gelijken. En dat niet in de eerste plaats op het doen. Dat wil niet zeggen dat doen buiten het leven staat. Paulus heeft het gevraagd voor de poort. Wat wilt gij dat ik doen zou? Dus kijk, dan sta ik daar, hè. En dan kom ik niet met dit doe ik en dat zal ik doen. Maar wat wilt gij dat ik doen zou? Dus je wordt in dienst genomen. Ja. En als je dan gedaan hebt, zegt Jezus zelfs in de gelijkenis. Wat van je verwacht werd, zeg dan nochtans, ik ben een onnutte dienstknecht. Dus het is altijd zo en daar werkt God heen. En dat komt bij je ouder worden al meer naar voren. Alleen. U alleen. De eer. Maar nu dit. Beeld van Christus. Wat heeft de Heer Jezus Christus niet gezegd? Gezegd tegen zijn discipelen. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij bespot, ze zullen ook u bespotten. Ze hebben mij gesmaad. Ja, wat hebben ze zelf niet van hem gezegd? Een vriend van hoeren en van tollenaren. Ja, op welke gronden hebben ze hem niet willen veroordelen? Hij heeft gezegd, ik breek de tempel af in 3 dagen en dan bouw ik weer op. Wel, zo kunnen we doorgaan. En dan moeten we altijd hebben graden. En we dienen goed te onthouden dat er ook sprake kan zijn van verzoeking. De Heer Jezus is ook verzocht. Verzocht? Jazeker. Als hij daar honger heeft. Niet te eten. En dan zegt Satan. Ja, maar je hebt de macht om als zoon van God maar even te spreken en die stenen die worden broden. Dat is een verzoeking. Hij is, ik zeg het nogmaals, als waarachtig en rechtvaardig mens verzocht. Als je daar ziet, de koninkrijken en hun eerlijkheid. En de Satan zegt, je hoeft maar even je knieën te buigen. 1 telletje maar. Alles is van u. Dat is een grote verzoeking. Ziet daar Lot staan. En die zegt tegen zichzelf, ik heb het al voor mekaar. En Abraham, die laat me maar kiezen. Ja, daar gaan we naartoe. En hij wist van de oase af voor Sodom. Dus niet op 1 kilometer afstand van Sodom, maar zo vlak tegen Sodom aan. En geleidelijk aan gaat het verder. En op den duur, zijn rechtvaardige ziel, zegt Petrus, kwelde hij nog wel. Maar hij bleef in Sodom. Hij kon er niet meer uit. Want wat er gebeurde, mag ik het zo eens zeggen, geestelijke ondervoeding. Dan zie je het achteruit gaan. En zo is de Satan in Nederland in de kerken werkzaam. Want we hebben nog rust. En dan onderschat ik dat niet. En laat er ook veel gebed zijn. Voor wat er in het oosten en in het zuiden gebeurt en wat er nog broeit. En dat leiders van volkeren in de gegeven situatie wijsheid krijgen om te spreken en te handelen. Want zo staat de wereld in een gehele brand. En dan is het gelijk aan dynamiet. En daarom leven we in een ontzaglijke tijd. Maar verder. Wees nou eens eerlijk. Maak u en mij eens dagvaarder voor de rechterstoel. Mijn ziel doorziet toch uw lot. Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? En hoe kan het gebeuren dat we medicijnen gebruiken, wat op zichzelf een zegen is, dat we met gebruik van dit of dat nog naar de kerk kunnen gaan en nog in ons huis kunnen wonen. Mag ik het zo eens zeggen, geliefden, we mogen nog aardig gezond zijn. En weet je wat Gods kinderen tegen mij ook zeiden toen ik jong was? Jongen, zul je God zoeken in je gezonde dagen? En hoe is de duivel zo? Die zegt, kom wel, uitstel. Of je kan er toch niks aan doen. Het is toch allemaal Gods werk. Want weet, en vanmiddag kom ik er nog wel op terug. Hij kan komen als een vrijhand, als een briesende leeuw. En als een schijnvrome met de Bijbel in de hand. En hij ligt daar teksten uit waarmee hij werkt. En bijzonder zo werkt. Je hebt nog tijd genoeg. Tijd genoeg. En nu de tekst, beeld van Christus, verzoekingen. We kunnen het lezen wat ondervonden wordt in het oosten en in het zuiden. Wat op een belijden van God en Christus volgt. En wij leven nog in vrede. Kunnen nog vreedzaam samenkomen in de kerk. En ik hoop dat we vanavond elkaar ook weer zien. Want ik heb het aangehaald in mijn gebed, geliefden. En ik geloof dat er grond voor is. Dat ik weet het en ik zie het. Al meer opkomt. Maar je wordt bedrogen door de Satan. En God zal je niet genadig zijn. Want de waarachtige bekering staat terecht in de catechismus, betekent de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Maar nu die ondervindingen, dat je jezelf tegenkomt. Want als het nieuwe leven werkt, en misschien durft u het van uzelf niet te zeggen, maar dan vraag ik toch, wie zijn nou je vijanden? Wie zijn nou je vijanden? En kun je nou nazeggen, Satan, de wereld die in het boze ligt, want we staan in de wereld, net zo goed als allen die beschreven staan in de Bijbel in de wereld stonden, En dan mijn ik. Dan mijn vlees. En dat laatste, bij het ouder worden niet minder, maar meerder. En dan kan het wel eens zo zijn, en mij is zeer bange. Want dan kan in het leven zo spreken, de Heilige God komt met zijn rechten en zijn eisen. En ik kan voor hem niet bestaan. Of ik ben een dwalend schaap gelijk. En gelijk iemand eens gezegd heeft, hoe dieper ik poog te delven, hoe meer verderf ik ontmoet. Of gelijk wel eens gezegd is, ouder worden, minder zonde doen en groter zondaar worden. En dan kan het wel eens zo zijn, geliefden, dat we het niet meer weten. En dat we geschommeld worden. Dat we op de zee van Satan terechtkomen. Maar laat de Heere staan. O nee. Dan schreeuwt het uit het hart. O Jacobs God, geef gehoor. Ik ben wel ellendig en al driftig, arm, eenzaam, verlaat me niet. Ja, geef aan het wild gediert, dat niets in het woen ontziet, de zielen van u tortelt uit niet over. Laat uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. En dan neemt de Heere de Satan niet weg. En de boze wereld niet weg. En mijn eigen zondig vlees niet weg. Maar hij zegt, ziet, ik ben er. Ik ben er. En ik leef. En weet u wat de Heere dan geeft? Psalmen in de nacht. Geliefde, denk aan Paulus, als hij daar met Silas met een open gereten rug zit in een vunzig kerkerhol. Ja, wat schrijft Paulus zelf? En dat is wat. Wat schrijft hij dan? Wel, roemen. Roemen in de verdrukkingen. Lees maar eens Romeinen 5. Roemen in de verdrukking. Wetende dat de verdrukking als vrucht heeft lijdzaamheid. Ik blijf den Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En de lijdzaamheid bevinding. Je gaat God kennen in zijn namen en in zijn deugden. En de bevinding werkt hoop. En die hoop die beschaamt niet. Waarom niet? Omdat de liefde van God door de Heilige Geest is uitgestort in het hart. Nu niet vragen naar narigheid, maar naar leiding door de waarheid. Ja, om te kennen, in het volle leven, wat we van Mozes lezen, wel afscheid nemen. Niet meer het leven aan het hof, maar de verbinding met het volk. De smaadheid van Christus willen leiden. En uiteindelijk ziende op de voleinding des levens. Dat geeft God. En daarom met God in Christus, gewerkt door de Heilige Geest. Gaat het goed? Komt het goed? Zal het eenmaal zaligheid zijn, want Gods goedheid zal uw druk veranderen in geluk. Amen.